We gaan met 2 Korinthe 8 verder. En wie het gevolgd heeft, weet dat het gaat over het geld geven. En de vorige keer duidelijk gezien dat de gemeente, dat Paulus gebruikt, als in 2 Korinthe 8 zijn, de gemeente in Macedonië, wat in vers 1 en 2 zegt, in een zeer diepe armoede en veel beproeving der verdrukking. En dan de overvloed hun blijdschap. He, is overvloedig geweest, overvloedig. Dat lees je vaak bij het woordje, bij genade, spreekt heel vaak over overvloedig. Overvloedig geweest tot rijkdom hun goeddadigheid, dus hun vrijgevigheid. Dat gaat over het geven van geld. Nou, dat hebben we vorige keer uitgebreid gezien. Dat is Filippi, dat is Berea en dat is Thessalonica. Die gemeentes, ja, die hadden zeer diepe armoede. En ze hebben geld gegeven en we zijn in vers 5 beland een beetje. In vers 4 ons met veel vermaning biddende dat wij wilden aannemen, dus de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiet. En daar ga ik de volgende week over hebben, voor de heiligen. Dat is niet zozeer gewoon de heiligen die wij zijn, maar het heeft puur met de bedeling te maken in de tijd van de vermindering. Dat Paulus nog in de reis van Handelingen, totdat hij gevangen werd gezet in Rome, al nog eerst naar de synagoge ging. In die tijd dat hij aan hun gedacht, aan de kleine kudde, om hun geld te geven. Maar dan ga ik volgende keer, gaan we dat zien. En zij deden niet gelijk, niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil Gods. Ik wil eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Ook Heer, met het tweede gedeelte, Vader, willen we ook nu weer vragen, wilt u ons licht geven op uw woord? Vader, dat wij het kunnen opslaan in de inwendige mens, dat ons verstand echt verlicht mag worden op uw woorden, Vader, en dat het ook in ons iets mag omzetten, iets bewerken in ons, iets produceren, dat het tot eer van u zal zijn. In Christus' naam. Amen. Dus, er staat, even kijken, in vers 4, dus de gemeenschap deze bediening. Nou, we hebben het gemeenschap aan het evangelie vorige week gezien, ja. En een onderdeel daarvan is ook, dat is ook het geld geven, dat deden de Filippenzen ook. En dan deden ze niet gelijk wij gehoopt hadden, zie je het, gehoopt. Het is vrijwillig. Maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil Gods. Dus ze gaven, daar gaat hij over geven. Ze gaven eerst zichzelf aan de Heere en toen aan ons. En nou zegt Paulus, ook gaat het over geld geven. Nou, wat is belangrijk in dit geval? Ja? Ze gaven zichzelf eerst aan de Heere, daar gaat het om. God wil niet zozeer je portemonnee of je huis. Hè, mensen kunnen zeggen, ik geef dit aan de Heere, het is allemaal van de Heere. Ik geef dit of ik geef dat. Nee, wat God wil in eerste instantie, dat is dat je jezelf aan Hem geeft. Als je dat doet, ja, dan komt de rest vanzelf. Kijk met me mee even in Spreuken. En de Spreuken noemt dat het hart. God wil ons hart. Nou, en dan moet ik gelijk denken aan bijvoorbeeld David. Ja, wat was David? Was een man naar Gods hart, ja. En waarom? Omdat God, hij had zijn hart aan de Heere gegeven. Dat hebben we ook heel duidelijk gezien met die droefheid, die bekering. Ja, naar God werkt een onberouwelijke bekering, de droefheid naar God. Bij David was dat heel duidelijk het geval. Tegen u heb ik gezondigd, ja. Zo was het bij David. Nou, kijk, in Spreuken 23. Spreuken 23. Ja. Irriteert het niet, daarom? Dat geluid? Nee? Ja, het is erg warm, ja. Klopt. Spreuken 23. Vers. Kijk, bijvoorbeeld in vers 15. Mijn zoon, zo uw hart wijs is, mijn hart zal blijde zijn, ja ik. En als je naar de vader kijkt, ja wij zijn zijn zonen, ja. Als ons hart wijs is, zal zijn hart ook blij zijn. Mijn nieren zullen van vreugde opspringen als uw lippen billijkheden spreken zullen. Ja? Dus deugdelijkheden, billijkheden. Uw hart zij niet nijdig over de zondaren, maar zij te alle dagen in de vrees des Heren. Dus ons hart, ja, moet in de vrees des Heren zijn. Dat staat er, te alle dagen. We hadden net met avondmaal erover. Ja, we gedenken niet alleen vandaag natuurlijk met avondmaal dat hij voor ons gestorven is en begraven is opgestaan. Nee, hier staat ook te alle dagen. Nou, vers 26, daar gaat het mee om. Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. En daar gaat het om. Dat je jezelf eerst aan de Heer geeft. Dat wil zeggen dat God ons hart heeft. Ons hart, wat is ons hart? Ja, dat is mijn ziel, ja. Een hart is daar, zeg maar, ja, dat is heel, zit heel erg nauw met elkaar. Het is in feite gewoon één, ja. Maar dat is mijn ik, dat ben ik. Dat is mijn persoonlijk, dat ben ik. Dus niet mijn huis, niet mijn portemonnee. Mijn hart, dat wil hij hebben. En als hij dat heeft, dan heeft hij de rest ook. Dat betekent, dan is alles van mij, is van de Heer. Kijk in Matteüs 6 vers 21. Matteüs 6 vers 21. En ons hart, nou, we hebben de begeertes van ons hart, ja. De begeerlijkheden. Ons hart is ook de bron van gevoelens, ja. Daar zit ook onze wil. En ook onze verlangens zitten in ons hart. En daarom zegt hij ook in Matteüs 6 vers 21, de Heer Jezus. Want... Of in vers 19 lees ik ook even. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dus hij zegt heel duidelijk, dus waar je schat is, daar is ook onlosmakelijk ook je hart aan verbonden. Daar is jouw hart dan ook. Want de schat is iets wat jij... We willen allemaal een schat, ja. Mensen hebben het over met de loterij. Ze willen prijzen winnen. Ja, ze willen een schat hebben. Ja, dat willen ze allemaal graag hebben. Ik wil ook rijk worden. Dat wil ik hebben. Begeerte. Daar zit je hart. Dus ja. Ik weet nog wel, mijn vader vertelde vroeger. Die had zijn moeder was echt wel een zakenvrouw. En die deed ook toen de tijd, voor de oorlog, ook met aandelen en zo. Maar die zat elke dag in de krant. Zat ze natuurlijk al die koersen te volgen. Daar zat haar hart. Ja, altijd bezig met die koersen. En of je dan geld kon maken of niet. Daar zit dus ook je denken. En met hart denk je ook. Dus dat wat jou het meeste, wat jouw grootste schat is, daar zit jouw hart in verbonden. Dat betekent dat ook je gedachten en alles zit daaraan verbonden. Is daar. Dus daarom zegt hij ook, die vrezen. Zet je hart niet op al die dingen van de zon in de wereld, maar wandelt veel in de vrees des Heren. Kijk, als we even doorbladeren naar 12 vers 35. Matteüs 12 vers 35. Even kijken of dat goed zegt. Dat zeg ik goed, ja. Ja. En dan zien we iets moois staan. Want waar de schat is, daar is uw hart. Daar zal uw hart zijn. Dat betekent, is de Heren dus onze schat. Want dat is het natuurlijk, daar gaat het om. En als je kijkt hier in vers 35, Matteüs 12, vers 35. Ik lees 34 ook. Hij zegt dat tegen de fariseeërs. Als je andere gebroedsels leest, dan weet je gelijk over wie die spreekt. Dat zijn de religieuze leiders. Gij andere gebroedsels, hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Gaat hier over dat hart. De overvloed des harten. En nou gaat het om, wat is nou die schat? Want dat is je overvloed. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat des harten. En de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat. Zie je het? Dus je hebt de schat des harten en je hebt een goede schat. En je hebt ook een verkeerde schat. Ja, dat noemt hij de boze schat. En we moeten het woord en waar het recht snijden, maar het gaat hier om het principe. De schat is dus waar? In je hart. Daar zit je schat. En is de Heer je schat? Als hij dat is, dan heeft hij... Heer heeft ook jouw hart en er volgen ook de goede dingen. Want dat zie je ook staan. De goede schat des harten brengt goede dingen voort. Dus als de Heer jouw schat heeft, is jouw schat is, kan niet anders zijn dat er ook uit je hart dus de goede dingen voortkomen. En dat gebruikt Paulus ook, ja? Dat hij zegt, dat Paulus zegt, geef jezelf eerst aan de Heere. Jezelf, wat is jezelf? Nou, dat is je hart. Dat je dat aan de Heere hebt gegeven. En daar bedoelen we natuurlijk niet mee. Alleen, gaan we terug naar 2 Korinthe 8. Van, ik ben gered. Ik heb de Heer Jezus Christus aangenomen als mijn verlosser. Natuurlijk. Dan heb ik hem aangenomen, ja? Dan is hij mijn schat. Maar Paulus zegt niet voor niks ook later over het liefhebben. Of de gelovigen de verschijning liefhebben. En dat betekent, als de Heer je schat is, dat betekent ook dat je zijn verschijning liefhebt. Dan heb je niet God meer alleen lief als de schepper en degene die jou heeft verlost in zijn zoon. Maar dan heb je hem ook lief als, zijn, als jouw vader, die je, met wie jij samen wil werken om in het werk des Heren het werk te doen. En dat betekent voor nu, in de bedenking der genade, dat is de boodschap van de verborgenheid verkondigen en daarvoor staan. Dat is de verschijning liefhebben. En dat is als jij, en dat zie je bij die Corinthiërs, 2 Korinthe 8, die Macedoniërs, die hadden dat gedaan. Ja, eerst aan de Heere en daarna aan ons. Dus dat is het erkennen van Paulus als de apostel van de heidenen. En de bediening. En het evangelie, nou, dat moet verkondigd worden. Dus we geven geld. Want Paulus zat ook, hij zamelde geld in voor de heiligen. En als we denken aan de kleine kudde en het programma wat toen afliep, dat zagen ze, dat snapten ze. Ja? Ze dachten niet alleen aan hunzelf. En door de wil Gods. Nou oké. Okay. Dus in die verse zie je dat Paulus heel duidelijk de Corinthiërs in een spiegel voorhoudt. Het contrast. Jullie rijke Corinthiërs. Jullie zijn niet arm. Zij hebben armoede. Ze worden verdrukt. En jullie Corinthiërs. Ja. Als we doorgaan. Die hebben alles. En ze geven niet. Kijk, want als we kijken in vers 6, alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijkheid tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou, ja? Want we hebben ook gezien dat in, waar staat dat? Dat ze een jaar te, kijk in vers 11, nee vers 10, en ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebben begonnen. Dus een jaar tevoren hadden ze al gezegd, we gaan geld geven, maar dat kennen we, hè? Zal het nog steeds niet gegeven. Dus Paulus die spoort ze aan en dan gebruikt hij dus die trouwe Macedoniërs als een voorbeeld om hun te stimuleren en te prikkelen. Nou, als je dan komt in vers 7, dan zegt hij, zo dan. Met andere woorden, nou ja, het is dus duidelijk, hè. Dus, ja, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naastigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Dus ja, de liefde voor de boodschap en voor de Heere en voor zijn verschijning, ja, dat blijkt dus ook uit het geven. Het is makkelijk, altijd lekker luisteren, lezen en voor de rest. Nee, blijkt ook daaruit. Dus als je ziet, hij zegt tegen ons vers 7, kijk, jullie zijn in alles overvloedig. En dan noemt hij in geloof en in woord en in kennis. Nou, kijk met mij in 1 Korinthe 1 vers 5. 1 Korinthe 1 vers 5. Dat zijn diezelfde Korintiërs. Nou, wat zegt hij tegen hun daar in zijn eerste brief? Dat, 1 Korinthe 1 vers 5. Dat gij in alles rijk zijt geworden in hem in alle reden en alle kennis. Ze waren gezegend met alle geestelijke zegeningen natuurlijk. Maar wat hadden de Korintiërs ook? Die waren rijk in wat? Ze hadden ook alle gaven van de geest. Ja, dat weten we. Ze hadden alle gaven van de geest. En we lezen nu in 2 Korinthe 8. Dan spreekt hij over geloof. En hij spreekt over woord en in kennis. Ja. Dan geloof ik, dat heeft hij, spreekt hij duidelijk over. Dit zijn communicatiegaven. Kennis. Denk aan Peter bijvoorbeeld. Hè. Die had ook die gaven met Ananias en Safira. En hij wist gewoon dat ze hadden gelogen. Terwijl hij was er niet bij. Dat was de gave van kennis. Het gave van het woord. Het woord spreken. En hier zien we ook bij 2 Korinthe ook de gave van het geloof. Nou, kijk bij mij even in 1 Korinthe 13. In 1 Korinthe 12 gaat het over al die gaven natuurlijk. Ja. En we weten met de Korintiërs schrijft hij er juist over. Omdat als we de Bijbel kennen. En we weten in Handelingen 17. Dan gaat Paulus naar Korinthe en dan wordt hij uit de synagoge gezet. En dan gaat hij naar het huis wat daarnaast, bij Crispus was het, hè? Ja? Die kwam ook tot geloof. Nee, dat was een ander. Maar in ieder geval gaat hij in het huis ernaast. Gaat wie? Justus, ja. En later komt Crispus erbij. En later ook Sosthenes. Overste van de synagoge. Maar in ieder geval, het was naast de synagoge. En daar zien we, juist in de brief van de Korintiërs, al die gaven. Ja? Dat heeft te maken natuurlijk met om de Joden tot jaloersheid te brengen. En dat de verborgenheid nog niet compleet was. En in hoofdstuk 12 spreekt hij over al die gaven. Maar als we kijken naar 1 Korinthe 13 vers 1 en 2. Dan gebruikt hij dat hoofdstuk de liefde als een vermaning naar de Korintiërs. Want ze hadden al die gaven en al de kennis. En dat maakt allemaal, dat waren ze ook opgeblazen. Maar Paulus zegt de liefde sticht. Dus al had ik dat allemaal. Kijk, wij kunnen ook al die kennis hebben. Maar wat heb je eraan als je je broeder die nood heeft, als je die laat verkommeren? Dan heb je er toch niks aan? Kijk, al waren het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. En al waren het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En al waren het dat ik al het geloof had dat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo waar ik niets. Zie je, al had ik het geloof. En de Heer Jezus spreekt ook even over, al had je het geloof van een mosterdzaadje. Ja? Die zegt tegen deze berg, kijk met me mee, dat staat in, even kijken hoor, waar staat het ook in? Matthäus 17, ja. Matthäus 17 vers 20, want dan denk je, wat is nou de gave van het geloof? Dat is een beetje, en die hadden de Korintiërs ook. En Paulus zegt dat tegen hun, en ik ga dat even opzoeken met jullie, want het heeft ook te maken met een gave, wat heeft te maken met het communiceren, met God, met Gods woord ook. Want hij zegt in Matthäus 17 vers 20, ja, en dat waren, even kijken hoor, nou, 17 vers 20, en Jezus zeide tot hen, om uw ongeloos wil, want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen, ga heen van hier derwaarts en hij zal heen gaan. En niets zal u onmogelijk zijn. Dus is het gewoon zeggen, nou huppakee, die berg weg, gaat het daarom. Maar lees, daaronder staat Matthäus 21 vers 21 en die moet je er even bij nemen. En dan zie je, dan gaat dat samen met gebed. En ze moeten natuurlijk altijd bidden naar, in overeenkomstig met de wil van God. Kijk, als je Matthäus 21 vers 21 leest, dan zie je dat de Heer Jezus zegt, en dat gaat in de context, altijd, denk aan de context, over die vijgenboom, dat de Heer Jezus in vers 19 zegt, kijk halverwege, uit u worden geen vrucht meer in de eeuwigheid, en de vijgenboom verdorde terstond. En in vers 20, de discipelen dat ziende, verwonderden zich, zeggende, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Doch Jezus antwoordde en zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, indien gij geloof had en niet twijfelde, gij zou het niet alleenlijk doen hetgeen de vijgenboom is geschiet, maar indien gij ook tot deze berg zeide, wordt opgeheven in de zee geworpen, het zou geschieden. En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende zult gij ontvangen. Zie je? Begeren in gebed. Dus de Korintiërs hadden de gaven van die, nou dat heeft ook, gebed is ook communiceren, dat is praten met God, ja. Dus die Korintiërs hadden ook de gaven van geloof, ja. Hij zegt, al had ik geloofd dat het bergen verzetten. Dat is gewoon een bovennatuurlijke, miraculeuze, zeg maar, verhoring van gebed. Die gaven, daar heeft die gaven mee te maken. En dat hadden de Korintiërs tijdelijk, ja, dat is later zijn die gaven natuurlijk, weggegaan. Nou, terug naar 2 Korinthe 8, als we dat lezen, met dit in het achterhoofd, hè. Ik wil daar niet te veel over te diep op ingaan. Maar 2 Korinthe 8, als je dan leest. Nou maken we dus die connectie met de liefde. Als we dit in ons achterhoofd houden. Dan weet u de gave des geloofs. Het heeft ook met gebed, met communiceren te maken. Nou, in vers 7, 2 Korinthe 8 vers 7. Gelijk gij in alles overvloedig zijt. Ja? In geloof en in woord en in kennis. Ja? Het woord, de gave van het woord en de kennis. Dat hadden ze allemaal. Tot ons. Ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. En dan komt in vers 8. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Je kan al die gaven hebben. Maar dit is een beproeving van de liefde. En in 1 Korinthe 13 had hij al gezegd tegen hun. Al heb je het allemaal, maar ik heb de liefde niet, heb ik niks. Nou, en het heeft alles te maken, als we Paulus volgen, met de gezonde leer. Kijk met me mee in 2 Timotheus. Ja, dan zien we dat heel mooi staan. 1 Timotheus 1 vers 5. En als wij denken aan liefde. Ja, liefde, ja. Het christen die moet liefde hebben, toch? Ja. Nou, dat zegt de Bijbel ook. Maar waar denken we dan vaak aan? De wereld, hè? Ja, je moet lief zijn voor de armen. Eigenlijk, toch? Kijk, moeder Teresa was onder de arm. Kijk, die houdt van de armen. Het gaat altijd om onder de armen. Maar niet, en de rijken dan? In de Korintiërs waren ook rijken. Ja? God, de Heer Jezus heeft zijn leven niet gegeven alleen voor arme mensen. Nee. Voor iedereen. Kijk hier, als je in 1 Timotheüs 1 vers 5... ik lees even vers 3. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde. Dus Paulus gaat naar Macedonië, naar die mensen die in de armoede zitten. Zo vermaan ik het u nog, want Timotheüs zit in Efeze, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Want dat gebeurde. Nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Het gaat om de stichting Gods en die zit in het geloof. En het geloof, wat zit daar, waar zit dat weer in? Dat zit in de gezonde leer, in het woord van God. Want het gehoor is door het woord. En dat is, nee, geloof is door het gehoor en gehoor is door het woord van God. En wij lezen het woord van God recht gesneden. Wij volgen de apostel Paulus. En daarom zegt hij ook, geen andere leer. De leer die ik verkondigd heb. Het gaat namelijk om de stichting. En als je daarvan afwijkt, twistingen, fabelen krijg je dan. Vers 5. Lees het samen met de context. Maar het einde des gebods. Dus het doel van het gebod. Geen andere leer te leren. Dus bij de leer te blijven die Paulus verkondigt. Wat zie je dan? Het resultaat. Liefde. Liefde uit een rein hart en uit een goed geweten, conscientie, en uit een ongeveinsd geloof. Dus we hebben liefde uit een rein hart. Nou, dat bewerkt dus de gezonde leer in ons. Dat functioneert in ons. Want, en daarom zie je ook bij Paulus in Korintië dat hij zegt, ja, je kunt het allemaal wel hebben, maar zonder liefde is het gewoon niks. Dus terug naar 2 Korinthe 8. Dus dit zou alles in ons achterhoofd hebbende, zegt hij dat tegen de Korintiërs. En nou zal blijken inderdaad, want Korintiërs denkt erom hoor, zometeen, al die gaven zijn weg zometeen. Hè? Jullie hebben, nou ik heb de gaven, ik heb dit, ik heb dat. Dat zien we nou in de charismatische gemeentes ook. Ja, ik heb de gaven van profetie en ik heb dat. En ik kan genezen. Ja, niet ik genees, wel God geneest. Ja, het wordt altijd een beetje, maar het werkt een trots van binnen. Maar die gaven zijn bij de Korintiërs, die zijn allemaal gaan ze weg. En houden dus de liefde over. Dus Korintiërs, dus het zal blijken, die oprechtheid van jullie liefde, uit hetgeen wat je geeft. Nou, en dat zie je dus gebeuren. En dat blijkt ook de waardering. Geven is dus inderdaad, niet alleen geld, maar geven op zich is een uiting van liefde. Ja. Uiting van liefde. Je geeft iets van jezelf aan een ander. En daar blijkt de liefde uit. In dit geval, de liefde voor je broeders en zusters, maar ook de liefde voor onze Heer, ja, is je hart ook inderdaad aan de Heer gegeven. Nou, wie kent niet de tekst van Johannes 3 vers 16, alhoewel, het is nou wat minder, hè. Vroeger was dat de tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zie, zijn liefde is geopenbaard in het geven van zijn zoon. God bevestigt zijn liefde, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zonde waren. Hij heeft zijn zoon gegeven. Of Galaten 2 vers 20, laten we die eens lezen. Dat is een hele mooie tekst, want Paulus pakt het, als ik denk aan mezelf, toen ik tot geloof kwam, en meerdere, Galaten 2 vers 20, dat ja, Christus is gestorven voor alle mensen. Ja? Gewoon voor iedereen. En dus is geregeld. Nee, het gaat erom dat hij zich voor, natuurlijk voor alle mensen, maar iedereen moet begrijpen dat hij het voor jou persoonlijk gegeven heeft. En dat staat hier. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Zie je? Liefde en geven. Dus liefde bewijst zich door te geven. Dus ja, wie kent dat niet, hè? Dat de vrouw zegt, ach, hou je nog van me? En dan zegt de man, ja, dat weet je toch? Niet genoeg, hè? Toch? Dat antwoord, hè? Nee, ze willen het ook zien in actie. Hè? Dat je, ik hoor ook al, ja, ik geef nooit zo vaak bloemetjes. Dus dat is dan, maar dat is dan een uiting van, ja, je, ja, dat is geven, ja? Dat weet je toch? Ja, dat weet ze ook wel, maar dat bedoelt ze natuurlijk niet. Het heeft, zie je het? Geven en liefde. Kijk, Efeze 5 vers 25. Efeze 5 vers 25. Nou, daar staat het. Ja. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En daar staat het weer. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Nou, dat is het. Dus daar bewijst, dus liefde, het is mooi, je kan er mooi over praten, maar als het alleen maar praten is, liefde is actie. En dat zegt hij tegen die Korintiërs ook heel duidelijk. Kom in actie, ja. Nou, nu gaan we naar 2 Korinthen. Ja, kan nog, dat ga ik nog even doen. 2 Korinthen 8, dat gaat over, nogmaals dat geven, maar ik wil even wat laten zien. Vanuit de wet het geven. Want hij zegt in vers 8, ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Hij zegt het niet als gebiedende, zie je het? Onder genade is het niet gebieden, maar onder de wet is het wel gebieden. Is het eisen, je moet het doen. Nou, hoe was nou het geven onder de wet? Dat is interessant om te zien. Want wij spreken natuurlijk allemaal over over die 10%, toch? Vaak wordt dat is een bekend, hè, 10%, de tiende. Maar kijk bij mij mee even nou in het Oude Testament bij Numeri 18. Numeri 18 over het geven. Hoe was dat onder de wet en hoe is dat onder genade? Paulus zegt, jullie hebben het gedaan gelijk wij gehoopt hadden. En nu zeg ik het niet gebiedende, ja? Maar als we kijken bijvoorbeeld in Numeri 18, het geven onder de wet, dat was dus verplicht, ja, onder de wet moet je het gewoon doen. En dan lezen we in Numeri 18 vers 21. En daar staat dat bij mij erboven de plichten en onderhoud van priesters en levieten. En daar gaat het inderdaad over. Wat zegt hij in 18 vers 21? En zie, aan de kinderen van Levi heb ik alle tienden in Israël ter erfenis gegeven. Voor een dienst die zij bedienen, de dienst van de tent der samenkomst. En in vers 24. Want de tiende der kinderen Israëls die zij de Heere tot een hefoffer zullen offeren, heb ik aan de Levieten tot een erfenis gegeven. Daarom heb ik tot hen gezegd, zij zullen in het midden der kinderen Israëls geen erfenis erven. Dus de Levieten, ja, die hadden niks. Die moesten, ja, wat moeten ze dan verleven? Dus, zij moesten, iedereen moest 10% geven per jaar, hè, aan de Levieten. Dat is één. Want die hadden geen erfenis. Dus al die, dus 10% ging naar de Levieten. Maar daar zijn we er nog niet, hoor. Want dan komen punt 2. Dat moet je nog een keer gaan geven. Deuteronomium 14. Deuteronomium 14. Ja, en als we de wet willen volgen, dan komen we er niet met 10%. Want in Deuteronomium 14, vers 28. Dat is echt heel bijzonder als je dat leest. Hoe zal ik het omschrijven? Dat gaat om de feesten. Gij zult in Deuteronomium 14 vers 22. Gij zult, kijk, getrouwelijk hier, vertienden al het inkomen uw zaads. Wat elk jaar van het veld voortkomt. Spreek je dus niet over geld, hè? Maar van het veld komt. En voor het aanzicht des Heren uw Gods, ter plaats die hij verkiezen zal om zijn naam. Kijk, dat moest nog. Ze moesten nog het land ingaan. En wij weten natuurlijk, dat is Jeruzalem met de tempel. Want dat heeft hij verkoren. Daar gaan ze het. Moeten ze het gaan brengen. Die hij verkiezen zal om zijn naam al daar te doen wonen, zult gij eten de tiende van uw koren, van uw mos en van uw olie en de eerstgeboorte uw runderen en uw schapen, opdat gij de Heer uw God leert vrezen alle dagen. Dus wat moesten ze doen? 10% van alles moesten ze meenemen naar Jeruzalem. Nou, dat is nogal wat, hè? Hoe ga je 10% van je schapen meenemen? Of 10% van je runderen, hoe doe je dat? Als je 10 runderen hebt, neem je er eentje mee. Maar als je er dan 15 hebt, hoe doe je dat dan? Anderhalf? Dan geeft de Heer weer een oplossing voor. Wanneer dan nog de weg voor u te veel zal zijn, dat gij zulks niet zoudt kunnen heen dragen, nou dat lijkt me wel, omdat de plaats te ver van u zal zijn, die de Heer uw God verkiezen zal, ja, je zal helemaal in het zuiden van Israël wonen, je moet naar Jeruzalem lopen, om zijn naam al daar te stellen, wanneer u de Heer uw God zal gezegend hebben, zo, kijk wat staat daar, zo maak het te gelden. Dus je verkoopt het, je maakt het te gelden. Dan hoef je dat vee niet mee te nemen, dan neem je het geld mee. Dus je verkoopt het, je maakt het te geld, die 10% van je veestapel, noem het je bezittingen. En dan neem je dat, dat maak je te geld. En dan zie je in vers 26, en geef dat geld voor wat? Voor alles wat uw ziel lust, voor runderen en voor schapen. Dus dat kan je dan daar kopen. En voor wijn en voor sterke drank en voor alles wat uw ziel van u begeren zal. En eet al daarvoor het aangezicht des Heren uw Gods en wees vrolijk, gij en uw huis. Dat is gewoon, ja, dat is voor de feesten. 3 feesten. En dat is gewoon vakantie. Zo noem ik het even. Wat staat daar? Dat is toch wat je doet op vakantie? Alleen zij hadden een geestelijke vakantie. 3 keer per jaar. En zij moesten dus 10% sparen in feite. En dan gingen ze daarheen. En dan gingen ze dat daar met elkaar. Dat werd natuurlijk geofferd. Maar dan gingen ze ook lekker van genieten met elkaar. Zoals dat staat hier. Nou, het heet ook, ja, in het Engels, hè, je hebt de holiday, holiday, hè? Holiday, dat is vakantie, hè? Maar het is zijn, voor hun zijn het de holidays, de heilige dagen, de feesten. Dus wat zie je, 10%, dat in mijn beleving is dat 20% inmiddels, toch? Als ik fout reken, moet ik zeggen, hoor. Dus dat is al 20% per jaar. En dan zijn we er nog niet. Want het vers gaat verder. Kijk wat we lezen. In vers 28. Of ik lees 27 ook. Maar de leviet die in uw poort is, die zult gij niet verlaten, want hij heeft geen deel nog erven met u. Dat is de leviet die in jouw woonplaats woont. Maar in vers 28. Kijk, ten einde van 3 jaren zult gij voortbrengen alle tiende van uw inkomen in hetzelfde jaar. En gij zult ze wegleggen in uw poorten. Wat zijn uw poorten? Nou, mijn poorten zijn hier. Sasna, toen had je natuurlijk de poorten. Dus de poorten van Jaap, dat is Zwaag. En de poorten van Herman, dat is Hanningsveld. Dat is je woonplaats. En wat zegt hij hier? Je zult het wegleggen in je poorten. Dus moet het in, na 3 jaar moet jij 10% van je inkomen wegleggen in je poorten. En waarvoor? Zo zal komen de leviet, terwijl hij geen deel nog erf met u heeft. Dus de leviet die in jouw woonplaats woont, moet er van onderhouden worden. En dan? De wees en de weduwe die in uw poorten zijn. En zij zullen eten en verzadigd worden. Opdat de Heer u, God u zegen in al het werk. Uw hand dat gij doen zult. Dus dat is wat wij hier noemen sociale zorg. Sociale zekerheid. De wees, de weduwe en de leviet. Die hebben niks. De rest moet werken. Nou, dus ik noem dat even sociale zorg. Ja? Jullie begrijpen het. Als dat 10% is in 3 jaar. Hoeveel is dat per jaar? 10 gedeeld door 3, 3,3. Dus, ik zeg even 3,3. Wat is dat totaal? 23,3%. Mensen, als je de wet wil volgen met geven, dan kom je er niet met 10%. Kom je met 23,3%. Dat is het. En dan is het nog niet eens, dus dat is het. Nou, kijk maar mee naar Malachi 3 en dan, ja, ik ben er bijna, Malachi 3. Ik weet het niet zozeer hier, maar die tekst wordt ook wel gebruikt om dat geld, wij moeten natuurlijk geld geven aan de gemeente. Ik ga niet zeggen, we moeten geen geld geven. Nee, zeker niet, tuurlijk. Daar wordt juist de liefde door beproefd, ja? De ware liefde. Of jij die portemonnee open kan trekken. Ik heb geen koeien en zo. Wat zeg je? Malachi 3. Ja? Ja, vers 8. Het afvallige Israël. Kijk in vers 7. Malachi 3, vers 7. Van uw vaderen dagen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen. En hebt ze niet bewaard. Hij roept op tot bekering. Keert weder tot mij en ik zal u wederkeren. Dat komt Johannes de Doper ook doen. Bekeert u! Ja, na 400 jaar. Zegt de Heer der Heerscharen. Maar gij zegt, waarin zullen wij wederkeren? Hoezo moet ik mij bekeren? Waarom? Waarom? Zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij. En gij zegt, waarin beroven wij u? En dan zegt hij, in de tiende en in het hefhoffen. Paulus zegt toch ook, hè? Berooft gij het heilige? Hoe beroof je God? Hier van de tiende zegt hij. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft. Zelfs dat ganse volk brengt al de tiende waar? In het schathuis. Wij weten, wij snijden het woord recht. We gaan niet zeggen, de zegeningen voor, wij zijn het geestelijk Israël. Dus als je dat doet, en je gaat dit toepassen, wat is dan het schathuis? Dat is de kerk toch? Ja, dat staat hier. Brengt al de tiende in het schathuis, opdat er spijzen zij in mijn huis en beproef mij nu daarin. Beproef mij nu daarin. Zie je? De beproeving zit ook in het geven naar de Heere toe. Nou, Israël deed dat niet. Dus nou, we gaan terug naar 2 Korinthe 7 en sluit nu af. Dus ja, wees maar blij. Nou, aan de andere kant blij. Ik bedoel, iedereen die vindt dat hij 23,3% moet geven, ik ga hem niet tegen. Ja, daar kunnen we misschien wel weer andere mooie dingen verkopen. Het gaat om de vrijwilligheid en niet om de dwang. Want God heeft een blijmoedig geven lief. Dus 2 Korinthe 8 vers 8. Dus ik zeg dit niet als gebiedende, zie het. Maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw lieve beproevende. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Wij zijn rijk, geestelijk zijn wij miljonair, ja? Zijn we heel erg rijk. Rijker kan je gewoon niet zijn. Maar hij is wel arm geworden voor mij. En waar is de liefde voor hem? En Paulus gebruikt dat voor hun en ook voor ons. Juist op dat gebied het geven. In dit geval gaat het over geld, ja? Goed, dus het is heel andersom als je in Malachi las net van, ja, ze hebben God beroofd, maar wanneer zal hij hun zegenen? Ja, als je geeft, word je gezegend. En ik geloof nog steeds dat wij zijn, kijk toen, je moest geven en dan ben je gezegend. Toch? Volgens de wet moet je geven, word je gezegend. Als je gehoorzaamt, word je gezegend. Doe je het niet, dan word je niet gezegend. Bij ons is het nu zo, wij zijn gezegend, dus wij geven. Dan laat de liefde van God, liefde voor hem, duidelijk uitblijken. De waardering wat Christus voor ons gedaan heeft. Goed, zo eindigen. Vader, wil u danken voor deze dag. Bedank u, Vader, voor deze wonderbare boodschap. En dat het ook in ons hart, Vader, dat ons hart ook echt aan u gegeven zal zijn. Niet alleen op het moment natuurlijk dat wij u hebben erkend als de schepper. En dat wij een verlosser nodig hadden. Maar nog steeds, Vader, ook in ons dagelijks leven. En dat het ook zijn mag uiten, Vader. In het geven. Op allerlei gebieden. Geven aan elkaar natuurlijk ook. Maar ook in het geven voor u. En dat vraag ik en dank ik in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Oké.